Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Als je de peilingen moet geloven...
Staat hij op 62-63%.
Ja, als je de peilingen moet geloven, dan wordt hij gewoon de Republikeinse kandidaat. Zijn populariteit blijft stijgen.
Welkom bij Crime de la Crime, de podcast van strafadvocaten Peter Schouten en Onno de Jong over recht en rechtvaardigheid. Mijn naam is Charlien Heesen, journalist bij het AD en in deze podcast jullie gesprekspartner in crime. Nou ja, dat hij goed zou zijn voor misschien wel de beste mugshot aller tijden, dat hadden denk ik wel wat mensen verwacht. Maar dat een voormalig president van de Verenigde Staten 4 strafrechtelijke rechtszaken tegen zich heeft lopen, terwijl hij zich opmaakt om opnieuw een gooi te doen naar het Witte Huis, dat is toch wel echt unprecedented. Ik weet dat je het niet zelf te schrijven, maar ik kon het toch niet laten.
Hij is heel
bijzonder. Kijk, Trump is natuurlijk eigenlijk een wolf in wolfskleren. Hè. Nixon, dat was een wolf in schaapskleren. Die deed zich nog wel aardig voor. Maar dat was
altijd mijn favoriete president, hoor, Nixon.
Ja, jij zit natuurlijk allemaal op Republikeinse
president. En Reagan, zeker. Ik ben Republikein to the core. Natuurlijk.
Nou, gefeliciteerd. Het schiet niet echt op in deze discussie, denk ik.
Nou, dat lijkt me moeilijke tijden.
Want ik ben dus zijn democraat.
Zijn zware tijden.
Ja. Maar het is niet opeens een politieke podcast geworden. Want wat ik eigenlijk graag met jullie wil bespreken is inderdaad deze hele situatie. Zoveel aan de hand. Tel.
Ja, het gaat om 19 rechtszaken. De belangrijkste zijn natuurlijk die je de January 6 case noemt. Hè, de bestorming van het kapitool, de opstand, de opruiming. Ja,
het aanzetten tot een staatsgreep.
Ja, dus en dan natuurlijk de ondermijning en telling van de telling van de verkiezingsuitslag en de beïnvloeding daarvan.
Ja, en daar is met name, dat is wel interessant, één telefoongesprek wat is afgeluisterd, wat heel belangrijk is, waarin Trump zou zeggen, je moet zoveel stemmen voor mij vinden. Dat moet je voor vanavond, het einde van de avond, moet je dat doen.
Ja, het was nog één extra stem moest geloven.
Ja.
En dat was dat is nu wat in Georgia loopt. Hè? Dus dat is waar we die beroemde, of die mugshot dus nu vandaan kwam.
Ja, die 7,6 miljoen dollar heeft opgeleverd, omdat hij meteen al de volgende dag op mugs verscheen.
Ja, en op t-shirts.
En op t-shirts en et cetera. Wat ook aangeeft hoe schaamteloos Trump eigenlijk is. Maar nog veel schaamtelozer was dat hij ook in die zaak heeft laten blijken dat hij eigenlijk achter de getuigen aangaat als ze niet goed voor hem zouden getuigen. Hij heeft gezegd, if you go after me, I'm coming after you. Nou ja, dat is natuurlijk wel heel apart.
Maar ga even door met je overzicht, want je was net bezig.
Overzicht was dat er natuurlijk, hebben we ook gehad, de zaak van Stormy Daniels, hè, de hush money, dat hij dus $130.000 had betaald uit de verkiezingskas. En natuurlijk niet te vergeten, Onno, de geheime documenten in zijn badkamer.
Ja, die in Florida. Hè?
Ja, daar lagen dus echt heel veel dozen in die badkamer. Ik probeer daar een beeld bij te krijgen hoe dan Trump daar op de toilet zit en met al die dozen om hem heen, waar ook gewoon staatsgeheimen in zaten. Ja. Hij zou voor spionage...
Lekker lezen voor op de wc.
Ik heb die foto's gezien, maar je kon daar niet eens meer naar het toilet. Zo vol stond het met dozen. En ook daar is er dus weer een transcript van een gesprek wat is opgenomen. Trump heeft altijd gezegd, ja, ik wist helemaal niet dat die documenten nog geheim waren, want ik wist niet dat ze niet al gedeclassificeerd waren. Ja, maar in dat gesprek, en dat is dus al van nadat die president is, zegt hij tegen die medewerker, nou, hoe kijk jij hier tegenaan? Dan zegt die medewerker, nou, als ze niet gedeclassified zijn, dan hebben we wel een probleem. Ja. En dan zegt Trump er ook nog achteraan, ja, als ik nou president was geweest, had ik ze zelf kunnen declassifyen. Ja. Maar ja, goed, dat is dus wel een ernstige zaak, hoor.
Ja, zeker.
Het gaat om nucleaire geheimen die erin zouden hebben gestaan.
Ja, het is natuurlijk, zal niet gaan gebeuren, denk ik, maar als je voor spionage zou worden veroordeeld, kun je gewoon de doodstraf krijgen in Amerika. Ja, nou, ik denk dat dat niet gaat gebeuren.
Nee, dat gaat zeker niet gebeuren. En ik weet ook niet in hoeverre deze feiten spionage opleveren. Want hij het staat natuurlijk niet vast dat hij er iets mee wilde gaan doen. Hè. Hij staat wel vast trouwens dat hij die documenten aan iemand heeft laten lezen. Want daar komt dat transcript van dat gesprek vandaan.
Ja. Nou ja, dan moeten we niet vergeten, vind ik, want hij is toch echt de eerste president in Amerika die voor seksueel misbruik en smaad, weliswaar in een civiele zaak, dat was dus geen strafzaak, van Jean Carroll is veroordeeld. Hij moest $1 miljoen schade betalen omdat hij haar in een pashokje seksueel zou hebben misbruikt. En $2 miljoen omdat hij daarna al die tijd heeft gezegd dat zij daar vals over heeft getuigd. En het, wat mij opviel in deze hele zaak toen we dat voorbereiden, was dat Trump haar naar dat pashokje meelokte om te zeggen dat zij een bodysuit aan moest doen. En toen ze daartegen protesteerde, zei hij, maar ik ga het straks ook zelf aandoen. Nou, dat vond ik zo apart, dat zo'n man dat zo'n trucje gebruikt.
Ja, ik moet het even niet voorstellen, Trump in een bodysuit. Maar hij is overigens, en dan moeten we wel zuiver blijven, hij is vrijgesproken van die verkrachting. Hè? Hij is wel veroordeeld voor aanranding en smaad. Maar hij is die verkrachting is niet bewezen.
Maar vrijgesproken in de zin, dit was een civiele zaak.
Ja, oké. Okay.
Dus, maar ik begrijp wat je bedoelt. Hè? Daarom zei ik ook seksueel misbruik. Hè? Dus het was ook een 19 jaar oude zaak. Wat gaat er, denk jij, gebeuren als straks de grand jury gaat komen met alle feiten waarop een aanklacht gebaseerd kan worden?
Dan moet je dus even uitleggen, denk ik, wat zo'n grand jury is. Dat zijn dus 12 minimaal en maximaal 23 gezworenen, juryleden, die moeten gaan beoordelen of het bewijsmateriaal wat er ligt, of dat voldoende is om het strafproces voor te zetten. Dus om een echte indictment, een echte aanklacht te formuleren en iemand echt te gaan vervolgen. Dat is dus heel anders als bij ons. En ik denk dat op het moment dat de grand juries, want het gaat over verschillende staten natuurlijk, dat zo'n grand jury gaat zeggen van hij moet verder vervolgd worden. En ik dacht dat dat in één van de gevallen al gebeurd was. Ik dacht in New York, maar dan gaat het om business fraud, zoals het heet. Dan denk ik dat de hetze volgens Trump alleen maar groter wordt. Hij gaat zich dan natuurlijk verweren. En zoals je nu ziet in de peilingen, stijgt zijn populariteit.
Ja, nou ja, aan wat je over New York zei, wel belangrijk, want we vergeten dat steeds weer. Maar er ligt ook een enorme hoeveelheid juridische ellende over hem heen. Met zaken van financiële fraude van de Trump Organization. Ruim $460 miljoen. Nou, dat gaat hem misschien nog wel meer problemen opleveren straks dan al die andere
zaken. Er zijn allerlei soorten feiten. Hè? Het gaat om valsheid in geschriften, gaat om belastingontduiking, allerlei soorten
onderwaardering feiten. Onderwaardering van zijn onroerend goed, waardoor hij minder belasting betaalt. Maar hij zegt, het is een politieke heksenjacht.
Ja, dat zegt hij.
Nou, wat denk jij, Onno? Want jij bent zoveel Republikeinse president.
Ja,
nou
ja, jij hebt de inside info, denk ik, opeens.
Ik geloof niet zozeer in een politieke heksenjacht, maar ik geloof wel dat op het moment dat de Democraten, de andere partij, zien dat zo iemand van de Republikeinen die grote kans maakt om herkozen te worden, dat die in het nauw zit, dat ze alles zullen proberen om iemand zoveel mogelijk te besmeuren. Dat geloof ik wel, want het is gewoon een heel vuil spel, hè, tussen de Republikeinen en de Democraten van beide kanten. Dus ik denk wel dat je op een gegeven moment wel van een soort heksenjacht of een soort hetze kunt spreken.
Maar het is denk ik, want wat je natuurlijk zeker in de Amerikaanse politiek al jaren ziet, is dat er natuurlijk van alles wordt opgelepeld uit alle lijken komen uit de kast. Zo een plasfilmpjes, of nou ja, die hebben we trouwens nooit gezien, maar de Grab Him by the Pussy
Hoe
filmpjes.
Hoe kom je uit? Een
plasfilmpje in hij zou toch in Rusland gefilmd tijdens plasseks met een sekswerker.
Ik ben ook eens in Moskou in een hotel geweest in de functie van journalist. En toen lag ik daar op bed en daarboven in waar de sproeier zit, daar zat inderdaad een camera. Dus ze doen wel camera's in die hotel.
Dus je moet er wel heel goed opletten. Ik ben er nooit geweest.
Ja, maar
verder hadden we het daar niet over.
Sorry. Maar goed, er komt van weerszijde. Ik bedoel, kijk, bij Biden alles met overhand. Bij Biden komt naar boven, komt er dirt naar boven. Dat kan je al heel vuil noemen, maar dat zijn nog geen illegale praktijken ondernemen of iemand vals voor de rechter slepen.
Nee, dat klopt. Ik denk ook dat het goed is op het moment dat duidelijk blijkt dat zo'n grand jury zegt, hè, Peter, hij moet verder worden vervolgd. Dan denk ik dat het goed is dat de zaak gejuridiseerd wordt. Ja. En dat daarmee de kou voor wat betreft het dirt zoeken, het muckraken, zoals dat heet, dat dan een beetje wordt verminderd.
Ja, maar dat gaat heel moeilijk worden, Onno, want ik heb begrepen dat het nu ook alweer zo is dat in de discovery proces, zoals dat dan bij Amerikaanse zaken gaat, dat is eigenlijk moeilijk uit te leggen in Nederland. Je zou kunnen zeggen dat het verhoren zijn bij de rechtercommissaris.
Ja, een soort vooronderzoek.
Ja, een soort vooronderzoek, ja. Maar dan niet door politieambtenaren gedaan, maar door de advocaten zelf.
Ja.
Dat ze dus niet willen, de aanklagers, dat de informatie die daaruit voortkomt en de bijzondere persoonsgegevens van de getuigen, dat die bekend worden gemaakt aan Trump zelf. Die zou daarvan afgesloten moeten worden, omdat hij eigenlijk heeft aangegeven dat hij dat dan weer allemaal publiek gaat maken en dan al die getuigen weer gaat beïnvloeden.
Ja,
dat is toch ook wel heel apart.
Dat is ook niet best dat hij dat doet. Alleen,
het is gewoon een gangster toch, jongens? Laten nou, we wel
ja,
wezen.
Nee. Dat vind ik nou
het is,
net
vind
niet.
Het is een gangster gedrag toch? Hoe dit,
nou ja, het is intimiderend. Het kan intimideerd zijn, maar we hebben het. We moeten het natuurlijk ook niet groter maken dan het is. Hè. We hebben dat hier in Nederland natuurlijk ook, hè. Dat bijvoorbeeld het aan de advocaten wordt verboden om stukken te verspreiden om te voorkomen dat getuigen kunnen worden beïnvloed. Dat is natuurlijk niet zo gek.
Ono, ik voel nu toch echt meer voor Charlien, hoor. Waar heb je het nou over? Hij zegt gewoon echt van, als jij niet vriendelijk over mij praat, dan kom ik gewoon achter jou aan.
Ja,
ik vind het gewoon vreselijk.
Nee, dat is het ook. Maar het is gewoon in feite een strafbaar feit. Het is een bedreiging.
Hij gaat de twijfel ook niet uit de weg dat hij bedreigingen doet, of opruiende bedreigingen doet, of inderdaad dat hij achter mensen aangaat. Ik bedoel, het is niet dat hij voorzichtiger praat of op een punt. Zijn intenties zijn heel duidelijk.
Dat is gebruik maken van zijn vrijheid van menings.
Nee, dat is hartstikke goed. Daar hou ik ook van. Maar daarmee is het wel heel duidelijk wat niet onderzichtig wat hij welke kant hij op wil. Nou, even terug naar Georgia, want ik krijg uit de Amerikaanse media, maak ik op dat daar toch wel het meeste hem boven het hoofd hangt. Daar werd ook de mugshot gemaakt. En volgens mij komen daar straks, als het voorkomt, want daar dat gaat toch voorkomen in Georgia, of niet?
Daar moet de grand jury over oordelen.
Okay,
ja.
En nou, als dat voor zou komen, dan zou dat eventueel ook met camera's zijn. En hoe zit dat precies in elkaar daar?
Nou, hij wordt daar verdacht van een aantal feiten, waarvan de belangrijkste is het proberen te beïnvloeden van het stemproces.
Mm-hmm.
Hè, wat ik net zei over dat telefoontje. Hij wordt verder van nog een aantal misdrijven verdacht. Valsheid in geschriften, afpersing. En dat is allemaal samengebracht onder de RICO-aanklacht. En RICO is, ik zeg het even in het Engels, racketeering. Racketeering, influenced and corrupt organizations. Dat is eigenlijk het vervolgen van een groep mensen die
een criminele organisatie
vormen. Dat kon vroeger niet. Maar sinds 1970, sinds die wet, kan dat.
En ja, want die is ingevoerd voor gangsters. Ingevoerd met mijn gangsters. Nou, kijk, daar heb je ze toch weer.
Ja, nou kijk, en dat is nou juist het saillante of het sappige daaraan. Wat zo aardig is dat destijds Rudy Giuliani, de burgemeester van New York en later ook officier van justitie, eigenlijk omgekeerd, officier van justitie en later burgemeester, die heeft de eerste grote veroordelingen onder die RICO Act in New York voor elkaar gekregen.
Ja, want dus, die heeft New York toen heel erg opgeruimd, ook
dus
qua maffia.
Gangsters veroordeeld gekregen enzovoort. En Rudy Giuliani is de advocaat geweest van Trump en is nu ook onder die RICO-wet, een van de medeverdachten. Dus onder zijn eigen, zal ik maar zeggen, criminele organisatiewet, is die een van de medeverdachten in Florida.
Ja, want Rudy Giuliani die zit echt helemaal aan de grond. Die is, ik vind dat toch heel bizar hoe hij hoe dat met hem gelopen is in het leven. En nu, want Trump heeft hem gewoon helemaal
Trump betaalt gewoon bijna niemand. Die heeft zo'n historie van mensen niet betalen Die springt gewoon heel slecht om met iedereen. Overigens, wat wel heel interessant is misschien voor onze podcastluisteraars, is de vraag van hoe werkt dat nou eigenlijk met een jury? Wordt dit nou een juryproces? En even in de eerste plaats is het zo dat de advocaat van Trump die kan bepalen of er een jury komt of niet. Als die dat zegt, komt hij er sowieso. En die mag ook kiezen voor één rechter. En normaal is het zoals men op de feiten gaat zitten.
Mm-hmm.
En als men vindt dat een zaak heel technisch is, kiest zo'n advocaat voor een rechter. Maar als het heel emotioneel is, dan zodat je de jury kan beïnvloeden, dan kiezen ze voor een jury. En ik ben toch wel best nieuwsgierig wat die advocaat nou gaat willen.
Nou,
in
ik wilde
deze
dat, ja. ik wil ja, dat gaan vragen. Dat... Hoe zouden jullie dat inschatten?
Nou, ik zelf zou voor een rechter zijn gegaan bij Trump en niet voor een jury. Maar aan de andere kant, als er maar één natuurlijk moet unaniem zijn, als er maar één Trump-aanhanger bij zit, ja dan...
En want het is dit zou in Georgia hebben het nu over.
Ja.
Maar is het, omdat het een strafzaak is, hè, is het dan niet sowieso dat er een jury bij is?
Nee, is niet sowieso. Hè. Okay, het is wel groot genoeg, hè, want een jury kan ook niet bij kleine zaken, hè, als het gaat om petty crimes.
Nee.
Maar het is niet sowieso, maar je kan het vragen. Het kan natuurlijk ook aangegeven worden dat een rechter dat uiteindelijk
maar
bepaalt.
Is het dan zo dat beide partijen daarover eens moeten zijn, zowel de aanklager als
de advocaat? De advocaat van de verdachte, die kan het gewoon vragen en stellen. Het moet een jury.
Ja, en dan nog een moeilijkere vraag. Hoe doe je het dan als er meerdere verdachten zijn en meerdere advocaten?
Dan zullen de zaken niet gevoegd behandeld worden en dan worden ze gesplitst.
Oké. Okay. Nou ja, kijk. Het is natuurlijk wel zo, als er zo'n jury is, dan zit zo'n rechter er eigenlijk alleen maar bij als een soort procesbegeleider, hè, procesbewaker. En anders wordt er van zo'n rechter natuurlijk veel meer verwacht
in
een echt strafproces.
Die moet dan flink aan de bak. Nou is dit ook wel een sterke rechter, hoor, deze dame die er nu op zit. Die weet wel van wanten. Dus ik denk dat dan uiteindelijk nog wel goed zal lopen.
Maar dat is ook weer verschillend dus per aanklacht. Want die federale aanklacht waar onder andere 6 januari onder valt, dat zou dan weer een heel apart proces zijn.
Ja, maar die dient ook ergens anders. Ja, die dient precies. In Washington DC.
Ja,
die loopt daar. En daar is de grand jury volgens mij, dat zei jij zo even, Charlene.
Ja, er wordt
die
deze,
komt vandaag bijeen. Hè?
Wordt er een datum voor gezet, ja.
Volgens mij loopt hij dan in het District of Columbia.
Ja, hè? Ja. Want, Washington DC.
Want dat hebben ze zo gedaan omdat ze niet wilden dat de hoofdstad in een van de staten terecht zou komen. Want anders dan zou zo'n staat zich heel groot voelen. Wij hebben de hoofdstad.
Mm-hmm.
Hè? En daarom is er ooit naast de 50 staten, uiteindelijk 51 met Puerto Rico, is er een District of Columbia ingesteld.
Ja. Ik heb nog even nagekeken. In Florida, voor wat betreft die geheime documenten, daar is er al een uitspraak van de grand jury. En die hebben gezegd, hij moet verder vervolgd worden. En in Washington DC dus nog niet. En voor de overige... Oh ja, in Manhattan is er al een grand jury geweest die heeft gezegd verdere vervolging moet. Ja. En voor de rest ligt het volgens mij nog open.
Maar waarom kregen we nu eindelijk pas een mugshot? Want hij was al een paar keer, moest hij zich melden in de gevangenis en waren de vingerafdrukken genomen, maar nu eindelijk ook op de foto.
Ja, kijk, in feite is het een gewone normale strafrechtelijke procedure daar, dat als een verdachte zich komt melden en hij moet formeel worden geïdentificeerd, dat dan vingerafdrukken worden genomen en ook een mugshot wordt gemaakt. En de vorige keren is dat waarschijnlijk niet gebeurd omdat ze hem hebben willen sparen misschien. Of omdat ze dachten van, nou ja, dat is niet nodig in dit geval.
En is het ook per staat verschillend hoe ze daarmee om zouden kunnen gaan?
Het zou niet zo moeten
zijn. Dat denk ik niet. Ik denk dat het wel formeel gewoon de procedure is die statelijk overal wel geldt. Het is natuurlijk hier ook zo. Hè? Als een verdachte in Nederland op het politiebureau, als die wordt aangehouden, dan worden de vingerafdrukken en foto's gemaakt. Het is helemaal niet zo gek. Alleen, bij ons wordt hij niet openbaar gemaakt. In Amerika wordt hij openbaar gemaakt. En daar spint Trump natuurlijk nu wel weer garen bij natuurlijk.
Hij hoeft in ieder geval niet de shame of de walk of shame te doen.
Nee.
Wat normaal zo is, dat je dat loopje krijgt met die handboeien naar het politiebureau. Ja. Hij moest wel in een holdingcel zitten.
Ja.
Dat is
ook
apart. Als je daar gewoon een of andere mishandelingszaak zit je daarvoor en dan komt er geen Trump binnenlopen.
Ja. En dan word je nog gebracht door de Secret Service ook. Hè?
Ja,
maar dat zal toch wel een kamertje apart zijn geweest. Ja. Denk
die
je
moeten
dat
dan ook zitten, de
ja,
Secret
eigenlijk
Service.
Wel. Want ze kunnen op geen moment alleen laten. Natuurlijk.
Maar zouden ze hem dan echt in zo'n grote kooi zetten met alle boeven van
de
dag?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dan gewoon in een aparte holdingcel. Maar het is natuurlijk wel leuk, vertelde jij dat nou niet, Peter, dat er ook alweer t-shirts en petjes en zo worden gemaakt met zijn mugshot.
Ja.
Gaat hij natuurlijk gruwelijk veel geld aan verdienen.
Ja, nou, het was al in één dag tijd 7,4 miljoen dollar. Dit geeft ook aan hoe krankzinnig dit allemaal is en hoe de Amerikaanse bevolking zich door deze man...
daar waren ze heel trots op. En die 7 miljoen dollar is trouwens niet alleen maar de merchandise, maar dat zijn ook vooral dan campagneinkomsten die, dus gewoon donaties die krijgt naar aanleiding, wat zeg maar sinds het moment dat die mugshot genomen is en Nou ja, het moment dat ze dat nieuws naar buiten was er al geloof ik 7 miljoen opgehaald. Dus zo. Mensen, dus dit brengt gewoon geld in het laadje, letterlijk en figuurlijk.
Dat heeft hij ook wel nodig natuurlijk, want hij moet natuurlijk die campagne financieren. En dat kost natuurlijk verschrikkelijk veel geld.
Dan komt hij in de gevangenisstraf als hij wordt in de gevangenis straks als hij wordt veroordeeld.
Nou, ik heb gelijk.
Wat gaat er dan gebeuren, denk jij?
Volgens mij, hij kan gewoon president worden hoor dan.
Ja, dat klopt.
Ik heb gelezen dat ze hem dan met de beest uit de baai moeten gaan halen. Want hij kan gewoon zijn ambt gaan uitoefenen.
Ja,
hij wordt niet ontzet uit zijn recht om dat ambt uit te oefenen.
Maar krijgt hij dan wel strafonderbreking om naar het Witte Huis te gaan?
Ja, het zal een lang verlof worden, denk ik, van 4 jaar of zo.
Nou, dat weet ik dus weer niet.
Ik vind het al bijzonder dat je met zoveel juridische strafrechtelijke zaken aan je broek mee mag doen aan de verkiezingen. Dat is misschien, ik heb geen rechten gestudeerd, maar dat zou in mijn logica vind ik dat al een beetje gek.
Nee. Kijk, het is hier natuurlijk tot op zekere hoogte is dat ook zo. Hè? Je mag van alles uitspoken, hè? Maar zolang de rechter niet zegt als bijkomende straf dat jij niet meer gekozen mag worden of
mag
je
kiezen.
Kiesrecht mag uitoefenen, mag jij dat gewoon doen. En zo zal het in Amerika ook zijn, alhoewel ik niet weet of ze in Amerika zo'n soort artikel hebben.
En dus kiezers lopen ook niet weg, want tot nu toe...
Als je de peilingen moet
staat
geloven,
hij op 62-63%.
Ja, als je de peilingen moet geloven, dan wordt hij gewoon de Republikeinse kandidaat. Zijn populariteit blijft stijgen. Evenredig aan het aantal rechtszaken wat aan hem wordt toegevoegd.
Ja, ben ik even benieuwd. Waar hangt hem het meest boven het hoofd? Is dat kan Georgia hem het meest vuur aan de schenen leggen? Of wordt dat die federale zaak? Zijn dat die andere tigzaakjes?
Ik denk zelf, Peter, maar ik weet het niet hoor. Maar die geheime documenten, denk ik.
Ja, die geheime documenten lijken mij ernstig voor hem te zijn. Maar toch ook wel de opruiing hoor. Want als zij met al die bewijsstukken gaan komen, dan denk ik dat hem daar toch wel 20 jaar strafbedreiging heet dat dan boven het hoofd hangt. Dat wil nog niet zeggen dat hij dan ook 20 jaar gaat krijgen. In Georgia denk ik dat het ook wel aardig kan oplopen tot 4 tot 8 jaar.
Maar denk je nou dat Trump zou willen dat alles is opgelost voordat hij president weer wordt?
Nee, Trump wil vertragen. Die wil dat deze hele zaak over de verkiezingen in november 2024 heen wordt getild. En hoopt dat hij dan als president wordt gekozen. En dan kan hij zichzelf gratie verlenen.
of hij geeft de attorney general opdracht om de zaak te seponeren of om eruit te gooien. Dat kan ook, hè?
Ja, zeker.
En dan moet hij vooral niet vergeten om, als hij weggaat weer uit het Witte Huis, misschien gaat hij wel niet weg, maar als hij weggaat weer uit het Witte Huis, om dan alle geheime documenten die hij mee wil nemen te declassifyen, zodat het ook niet meer strafbaar
heeft
is.
Heeft hij de hele vergaderruimte van Mar-a-Lago nodig?
Ja, exact.
Ja, nou ja, goed, dus hij moet eigenlijk president worden om zichzelf te redden.
Ja, zo is dat.
Ja, ja.
Dan is de cirkel weer rond.
Ja.
Dit was Crime de la Crime. Morgen komen wij met een extra uitzending. Direct na de zittingsdagen in de moordzaak op Peter R. de Vries. Nemen wij een extra aflevering op. En die krijg je woensdagavond in je app als je je abonneert. Dus abonneer je op Spotify, Apple Podcast. En tot snel.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.